Heb altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Hartelijk welkom weer bij Manishma, het programma waarin we mensen uitnodigen voor een interview, voor een gesprek, bij wijze van spreken aan de keukentafel. In de vorige afleveringen, en ook deze week, spreek ik met Jack van der Tang. Hij heeft heel veel meegemaakt in zijn leven en de vorige keer waren we gebleven bij het Vredespluis. Jack, misschien kun je daar nog iets meer over vertellen.
Ja, we waren gebleven de afgelopen keer, als ik me goed herinner, dat ik ook iets zei als we onderweg waren, als het ware naar de conferentie in het Vredespaleis. Volgens mij had ik gezegd over dat visioen wat ik had gekregen. Wij zouden 28...
Met die sleutel, hè?
Nee, dat was daarvoor.
Ah.
Dat was nieuw. Dit heb ik nog niet gedeeld, dit visioen. Maar okay. Dat was 28 en 29 juni hadden wij de conferentie. Mm-hmm. Wij hadden nog geen programma waren we mee bezig, maar we hadden ook absoluut nog, wij misten nog een bedrag van 15.000 euro voor de begroting dat er gewoon niet was. We hadden een gebedsconferentie, maar voor de gebedsconferentie op een zondagmiddag, volgens mij was dat, kreeg ik weer, ik weet niet meer precies of het nou tijdens het gebed was of dat ik op het strand was, maar dat ik een visioen kreeg. En het was zo dat ik hoorde een stem zeggen, I want you to eat my word, I want you to speak my word, I want you to use my word. Dus ik wil dat je mijn woord eet, dat je mijn woord spreekt en dat je mijn woord gebruikt. Mm-hmm. En op dat moment zag ik mijzelf met een Torah-rol het Vredespaleis ingaan. En dat was zo'n aparte ervaring, zo bijzonder. Maar voor mij, ik neem altijd dit soort dingen letterlijk als het kan. Maar, weet je, het is heel apart, want ik ging er ineens over nadenken. De bibliotheek in het Vredespaleis is de grootste bibliotheek ter wereld op het gebied van internationaal recht. Mm-hmm. Ik weet het niet meer, ik had het eigenlijk op moeten zoeken voordat we hierin gingen, maar ik dacht dat er iets van 16 of 18 kilometer aan boeken is, aan internationaal recht. Maar er is geen één Torah-rol. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat in het einde der tijd de wet, de Torah staat er, mm-hmm. Jesaja 2, uit zal gaan van Sion.
Ja.
Dat is het echte internationaal recht. Mm-hmm. Nou, dan ga je erover nadenken. Dan ga je bidden. En dan zie je jezelf al als het ware bellen. Dat heb ik niet gedaan. Rabijn, ik heb een vraagje. Ik heb een visioen gehad. Nee. En ik wil een Torah-rol hebben om die in het Vredespaleis te brengen. Nou, ten eerste vraag is al gelijk of er een steekje bij je los is. En het andere is, nou, dat gaat never nooit.
Nee.
Gaat een rabbijn zijn Torahrol uit de synagoge aan een kooi geven, aan een heiden.
Nee.
Die gaat echt nooit.
Nee.
Dus ik heb daar heel erg mee geworsteld.
Ja.
En dan ga je ook twijfelen. Van, wat moet ik daar nou mee? Ga je denken aan iets anders, gewoon een Bijbel of zo?
Ja.
In ieder geval, ik wist ook wel, ik wil dat je het spreekt, dat ik echt iets profetisch moest doen met de conferentie. Maar goed, er kwamen mensen, er zaten een aantal gelovigen bij, maar er waren ook gewoon
heel veel
mensen die seculier waren, die nergens aan deden, ook orthodoxe Joden. We hadden een oud adviseur van de presidenten van Amerika was erbij. En ik weet nog goed dat ik, we hadden de gebedsconferentie in mei, daar heb ik over mijn visioen verteld. Ik heb het voorgelegd of de mensen daarvoor wilden bidden. Als het echt van God was dat er een oplossing kwam. Dat er een Torahrol zou komen. Mm-hmm. Omdat ik zei, ik weet werkelijk niet wie een Torahrol heeft in Nederland.
Nee.
Die niet van de Joodse gemeenschap is. En een van mijn principes is eigenlijk, we hebben met de gebedsconferenties, we hebben nooit gecollecteerd. Iedereen die betaalt zijn contributie. En ik vind, dan is geld niet meer praten over geld. Ook niet over extra collecten. Dat gebeurt wel vaak. Maar we kunnen met de wat er betaald wordt, kunnen we alle kosten dekken.
Ja.
Maar nu had ik nog een gat en ik zat ermee. Dus ik heb in het leiderschapsteam heb ik dat toen gezegd. Joh, ik zeg, het stuit mij tegen de borst, maar zullen wij een collecte doen? Of niet? Wat vinden jullie ervan? Ja, Jack, dat gaan wij gewoon doen. Dus ik heb tegen mijn principe in, want ik vind dat heel erg moeilijk om te collecteren, heb ik gedeeld over de visie, wat iedereen eigenlijk al wist. En dat we een gat hadden over het geld. En dat ik vroeg, als je ook financieel deel zou willen uitmaken van de conferentie hè, daar. Nou, we hebben gebeden met elkaar. En ik hou vreselijk niet van manipuleren. Dus we hebben echt gewoon in alle rust losgelaten. En gevraagd aan mensen om te bidden en vrijwillig te geven. 15.000 euro. Er kwam 15.000 euro binnen. Van de collecte. 150 of zo. 200, ik heb geen idee.
Dat is echt veel.
Ja. Ik weet niet meer precies hoe, het was aardig vol hier.
Ja.
Er waren echt wat grote bedragen bij. Er zaten ook mensen bij die echt niets hadden.
Ja.
Dus als je daar naar gaat. En een de torenrol, die kwam niet. Het geld was er. En ik weet niet meer exact wanneer, maar ik kreeg op een gegeven moment een week, anderhalve week voordat 8 juni, kreeg ik een telefoontje van Mochtar Essit. En zijn vrouw Sivra was ook op de gebedsconferentie geweest. En die had het verhaal gehoord van de torenrol.
Ja.
Was ook erg enthousiast over de visie en over wat we aan het doen waren.
Maar
Mochtar zat op dat moment in Tunesië, was niet te bereiken. En toen hij terug was, heeft zij met hem gesproken. En heeft gezegd tegen hem, joh Jack, heeft dat en dat, die visioen gehad over de torenrol. Maar jij hebt een torenrol, zei ze. Zou die dat mogen hebben?
Nee.
En hij belde mij op. Hij had een torenrol van twee Joodse vrienden gehad. Ik ken goed de mannen die dat hebben gedaan.
Mm-hmm.
Hij komt uit Jemen. Is ooit gestolen geweest, is teruggekomen. Hij is niet kosher meer, zeg maar.
Okay.
Hij heeft hem gehad, dat is heel bijzonder. Ja. En hij belde hem op. Hij zei, ik wil hem heel graag uitlenen op voorwaarde dat jij aan de rabbijn in Den Haag toestemming vraagt. Hij zei, ik wil geen ruzie met de Joodse gemeenschap.
Ja.
Ik heb direct, dat is zo apart, hè, want ik merk vaak, ik heb direct de telefoon gepakt en ik heb Romein Katsman gebeld. En die zei, nou, je hebt geluk dat je me aan de lijn hebt, want ik was eigenlijk van plan om mijn telefoon nu uit te doen.
Ja.
Om in het vliegtuig zit ik en ik ga naar, wat was het, New York. Dat was een grote Chabad-conferentie. En hij zou terugkomen nadat de conferentie geweest was. En dan, dus ik had hem in die tussentijd nooit meer kunnen bereiken.
Nee.
Dus ik leg hem het probleem voor. En hij zei, hij was even stil. Hij zei, nou ja goed, hij is niet kozen, dat is goed. Dus ik had toestemming officieel van hem. Een jaar later of zo heb ik hem een keer gesproken. En toen zei hij een keer tegen mij, er was er ook wat over een torenrol. En toen zei hij, ja, achteraf had ik geen toestemming kunnen geven. Hij zei, maar ik had zo kort tijd om echt daarover na te denken. Maar dit ligt heel gevoelig, maar ik heb het gedaan. Maar als je het me weer zou vragen, zou ik het niet doen. En dus ik dacht zo bijzonder. Dus ik heb de torenrol.
Tijdstip ook waarop je belde natuurlijk. Dat moet daar gestuurd zijn.
Ja, dat weet je, die dingen ervaar je pas als je het doet. Ik heb niet een stem of iets wat dan ook. Ik doe het. Kijk, we zijn ook gewone wezens, hè?
God, of vlees en bloed. Ik ken je.
We staan ook niet in de boodschappenwinkel te vragen, mogen we wel of niet pindakaas kopen of zo, weet je?
Ja.
In ieder geval, de conferentie komt eraan.
Ja.
En ik wist dat het heel belangrijk zou zijn, mijn toespraak. Ik heb iets gedaan wat ik misschien nu voor het eerst op de radio zeg. Ik heb een oude Bijbel gepakt. Ik heb Jesaja 2 genomen. Ik heb die eruit gescheurd. En ik heb Jesaja 2 letterlijk opgegeten. Ik wist niet dat papier trouwens niet zo lekker was. Het was best nog een klus om dat papier weg te krijgen.
Je hebt Jesaja 2.
Ik heb Jesaja 2.
De bladzijde? De
bladzijde, de eerste deel waarop staat dat de wet uit Sion uit zou gaan.
Ja.
Die heb ik opgegeten. Ik heb dus letterlijk gedaan het woord van God gegeten. En ik wist namelijk
maar
niet
hoe... Hoe kom je daarop?
Nou, ik zou, omdat het dat werd gezegd. Eat my word. En ik wist niet hoe ik dat anders moest uitleggen. Ik nam het letterlijk. Ik heb het gedaan. Ik ben mijn
was de Statenbijbel?
Ik ben
of een klein zakbijbeltje?
Dat weet ik niet. Nee, het was geen Statenbijbel. Het was nog een behoorlijke pagina.
Ja, ja.
En toen heb ik mijn toespraak geschreven. Heeft iemand geholpen. Ik heb hem geoefend. Maar dat was echt een om 9:00 's morgens bij de opening op 28 september. Exact 50 jaar nadat Israël Jeruzalem officieel verklaard werd als de hoofdstad van Jeruzalem met de eeuwigdurende grenzen. Dat niemand daar ooit meer wat aan kon doen.
Nee.
Hadden wij hier in het gebouw allerlei bidders. Hadden wij een aantal bazijnblazers, shofarblazers, die om 9:00 de shofar blaasden. En ik startte exact om 9:00 met mijn toespraak. De torenrol met de ark stond op een tafel. Als je de foto ziet, die heeft er altijd gestaan. Dan denk je, God heeft die al aan het begin van het vreespaleis al daar neergezet. Alleen maar wachtende dat die ark daar geplaatst kon worden. Het kon niet mooier en strategischer. Het was werkelijk 100% perfect dat die tafel op die manier daar stond. Dat was echt niet normaal. Zo strategisch, zo mooi het zicht.
Ja.
Dat was, en ik ben mijn toespraak gaan houden. En op een gegeven moment ben ik gaan staan. En ik voor de mensen daar was ik gewoon een welkomstwoord. Verteld over 28 juni. Dat wisten zij ook allemaal niet. Dat het zo bijzonder was, die datum.
Ja, dat heb je toen verteld.
En de Oosters-Orthodoxe, of de Oosters-Orthodoxe. Er was een advocaat uit Jeruzalem, Avi Bel, orthodox, die was echt bewogen. Tranen in zijn ogen. Hij zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zo bijzonder vond hij de opening. En ik ben gaan staan en ik heb Psalm Jesaja 2, heb ik toen voorgelezen. Maar voor mij was dat op dat moment, ik proclameerde dat in de hemelse gewesten op dat moment, op die plaats, op de meest belangrijke strategische plaats, die de beloftes had gestolen, heb ik echt in de hemel geproclameerd dat niet. En toen was ik klaar. Toen stopte ik even met mijn toespraak. Toen liep ik naar de ark. Toen opende ik de ark. En toen wees ik iedereen. En toen wees ik naar de ark. Ik zeg, en niet het internationaal recht wat hier wordt geleerd, maar de Torah zal het internationaal recht zijn wat vanuit Jeruzalem zal worden geleerd.
Oh.
En toen heb ik mijn toespraak afgemaakt. En toen heb ik een ervaring gehad op dat moment. Mm-hmm. Dat is zo apart. Die ervaring was namelijk dat de Heilige Geest over mij kwam. Je gaat dingen herkennen. En ineens was het, je hebt geen idee wat je nu gedaan hebt. Maar er komt een dag dat ik je zal laten zien wat je gedaan hebt. En ik ben eerlijk gezegd, was ik dat wat vergeten. Ik heb Inge gebeld toen we de eerste pauze hadden. En zei, hoe was het? Ik zei, Inge, ik heb iets gedaan in mijn leven met de toespraak, wat het meest belangrijke ooit in mijn leven geweest is. Het meest belangrijke, totaal uit het zicht van de wereld, totaal uit het zicht van wie dan ook. Alleen de mannen daar wisten het en al onze bidders die jarenlang wat voor gebeden hadden, die wisten wat ik ging doen.
Ja.
Zeg, voor de rest heeft niemand een idee en ik zelf besef het nog steeds niet.
Nee.
Nou, we hebben de conferentie gehad, we hebben het diner gehad in het restaurant van de toprechters. Dat zijn echt de toppers in de wereld.
Ja.
Toespraken, daar heb ik gebeden.
Maar er waren ook heel veel ongelovige mensen
bij. Maar het werd geaccepteerd. Ja, ik heb ook een ticket betaald, hè, dus. Christen voor Israël, Andrew had geregeld dat er allemaal wijn kwam uit de zogenaamd bezette gebieden in dat restaurant.
Ja.
En toespraken gehouden. Het was heel bijzonder. En ik moet je één moment vertellen. Ik zat aan tafel met Gaim, de ambassadeur van Israël. Mm-hmm. En hij zegt tegen mij zo. Ik zat naast hem en zegt, Jack, wees je nou eens heel eerlijk, zegt hij. Had jij ooit verwacht dat dit zou lukken? En hij zegt, zeg toch eens eerlijk, dat had je toch nooit verwacht dat dit echt zou gaan gebeuren. Want hij wist het vanuit het hele proces.
Ja.
En toen zei ik zeg, weet u wat uw probleem is? Ik zeg, dat ik in uw God geloof en u niet in uw eigen God geloof. Ik zeg, want met hem is alles mogelijk. En toen moest hij heel hard lachen.
Ja, en, dat is wel heel stoer.
Ja.
Hij moest erom lachen.
Ja, maar dat alles. En later was ik een keer op de ambassade, toen zei de rechterhand, die zei, weet je hoe wij over jou praten hier? En ik zeg nee. Toen zei Jack, als Jack ergens voor gaat bidden, dan houden we er rekening mee dat het gaat gebeuren. Ik moet je zeggen dat ik emotioneel werd. Heel serieus. Dat
over je gezegd wordt.
Ja, ik dacht wauw. Want dat is niet altijd zo.
Nee.
Dus ik bid wel eens voor dingen. Ja? Ik bid voor een Ferrari, nou een grapje.
Nou, je weet het niet. Misschien moet het nog een keer.
Ik wil helemaal niet een Ferrari hebben trouwens. Ik zou me doodschamen als ik ergens kwam met een Ferrari.
Staat je helemaal niet.
Dus, dat weet je niet.
Nee, ik ken je. Ja.
Maar in ieder geval, ik heb eigenlijk in die 2 dagen niks gezegd buiten de opening. Maar ja, gaandeweg begon het te borrelen bij me. Mm-hmm. En ik dacht, er was nog iets gebeurd, moet ik je zo even vertellen. Maar daarvoor nog, met een droom. Ik ervoer echt dat de conferentie afgesloten moest worden. Mm-hmm. En dat ik moest eindigen met gebed. En dat was
in die omgeving.
In die omgeving. En ja, toen heb ik... En wat was dat gebed? Ik heb een paar dagen voordat de conferentie was... We hadden ook een Joodse man over, die logeerde bij ons. Mm-hmm. En ik had een droom. Ik ben niet een dromer. In de zin...
Jij zegt
ja,
het.
Dat klinkt figuurlijk.
Jij zegt het. Jij zegt het.
Maar in die droom was ik de shofar aan het blazen. En op een gegeven moment, en dat is zo apart, maar ik ervoer het echt dat mijn adem werd overgenomen door de adem van de Heilige Geest. En de Heilige Geest ging door mij heen blazen. En die begon zo luid te blazen, dat ik wist dat het op de 4 hoeken van de aarde te horen zou zijn. En toen hoorde ik keihard schreeuwen, this is the day, this is the day. En ik wist dat dat de dag was van de conferentie. En ik heb 's morgens met de Joodse vriend, hebben wij hier van het gebouw Balkonnetje, hebben wij 's morgens nog om 6 uur de shofar geblazen. Ik dacht, misschien is dat het wel, dat we dat moesten doen. En de 2 dagen waren afgesloten, waren af en toe hele heftige discussies. En af en toe dacht ik ook van, jongens, wat is het, denk, dit is niet mijn wereld.
Nee,
maar wij hebben
is je wereld ook niet.
En toen heb ik afgesloten en toen heb ik gebeden. Ik zeg, Vader, ik weet niet precies, maar ik weet wel dat ik dit ook heb gezegd. Vader, laat wat hier deze 2 dagen gebeurd is, als zijn als een shofar. En laat de uitkomst als een shofar naar elke 4 hoeken van de aarde komen, dat het zal klinken daar.
En dat was het.
En dat heb ik uitgebeden.
Ja.
En voor de rest was het natuurlijk een hele kleine conferentie geweest.
Ja.
En daaruit moest werken. Ja. Moest dus een verklaring komen.
Maar dat, je dat zegt, eigenlijk ook, want jullie bevonden jezelf
in
het
rol
van de vrijmetselaars.
Ja, er was één man bij en die was absoluut seculier. En die kwam mm-hmm. de afloop naar mij toe. Want ik weet niet meer precies wat ik nog meer heb gebeden. Het was niet een heel lang gebed van een minuut of 10 of zoiets. Mm-hmm. Maar er kwam een man naar me toe. Hij zei, je hebt mij zo geraakt met je gebed. Ik heb nog nooit meegemaakt, zei hij, dat iemand zo bad. En dat vond ik zo apart, want ik vond echt dat het... Ik bad gewoon, ik sloot af, maar dat ja. Ik voer echt dat ik moest zeggen. Later vertelde ik aan de voorbidders, toen we bij elkaar kwamen, mm-hmm. een week later of zo. En mm-hmm. toen zei ik van, nou, het is ook zo apart. Ik kreeg zo'n drang om te bidden. Ik kreeg geen rust, ik moest afsluiten met gebed. Want dat, ik moest echt regelen van, jongens, even ik... En ik betaalde, dus...
Jij bepaalt.
En dus zeiden ze, wij hebben hier de hele middag gebeden dat Jack zou afsluiten met gebed. Dus dat wist ik dus echt niet. Want het was helemaal niet de bedoeling dat ik zou afsluiten met gebed. Mm. Nou, dan dat was eigenlijk de conferentie voorbij. Ja.
En hoe ging het verder dan?
Ja, en dan is het voorbij. En wat dan? En dan val je eigenlijk in een diep gat.
Ja, een diep gat natuurlijk. Ja.
Alles is voorbij, alle conferenties, alle rekeningen zijn betaald. Er kwamen nog wat dingen daarna. En dan moest er een statement komen. En dat statement duurde en dat duurde en dat duurde. En uiteindelijk, want er was een groep, zeg maar, die de leiding gaf samen met Andrew Tucker. Mm-hmm. En daar waren best nog wel heftige meningsverschillen. De een was radicaler dan de ander.
Ja.
Daar uiteindelijk is dat rondgegaan naar al die advocaten. En al die advocaten konden op een gegeven moment dat statement.
Ja.
En die hebben uiteindelijk met allerlei wijzigingen hebben ze gezegd, hier kunnen we allemaal onze handtekening onder zetten.
Okay.
Nou, toen is dat geprint in een soort tijdschriftachtig iets.
Ja.
En toen gebeurde er dus geen moer.
Klaar. Zou je denken?
Er lag eigenlijk een statement op de planken en dat begon mij te irriteren en ik wist mij geen raad.
Want het moest eigenlijk van de plank af.
Want dat was iets waar we de wereld mee moesten gaan. De leiders moesten mee gaan confronteren.
Ja.
Maar Andrew ging eigenlijk weer verder met zijn ding en ik zat daarmee.
Ja.
In welk
jaar hebben we het nu?
Nou, het was in 2017 en we zitten nu begin 2018.
Ja.
Zitten we nu dat klaar was. Ik ben nog gaan praten. Ik ben in Jeruzalem gevlogen. Ben met die mensen die daar in het team ook zaten. Ben ik persoonlijk gaan praten. Ik heb ze allemaal geconfronteerd. 1 op 1. Wat ze ervan vonden. Of het wel radicaal was. Want ik wilde pertinent dat er een heel radicaal statement uit zou komen.
Ja, qua duidelijkheid.
En ik merkte wel dat er heel veel gevoeligheden lagen.
Mm-hmm.
En, maar ik wist wel, ik ben niet klaar. Maar ik heb ook geleerd in de loop der jaren. Ik doe niets als de Heer me niks laat zien. Ik ga niets zelf doen. Dus ik ben wel aan het bidden gegaan. Ik ben doorgegaan met onze bediening, met ons werk. En ik ben gaan zoeken. Mm-hmm. Ja, ik wist het niet. Ik werd inmiddels uitgenodigd. Dat moet ik ook nog even zeggen. Toen ben ik gegaan naar... mei 2018 was ik gevraagd door Harold Eckhart voor een gebedsconferentie in Jeruzalem. Ik had daar geen zin in. Mensen zeggen, ik vind het heerlijk om te reizen, maar ik zit liefst gewoon lekker bij Inge thuis op de bank. Dat meen ik echt, dat is gewoon, voor mij hoeft het allemaal niet zo.
Nee, maar terwijl je maar wel heel veel reist.
Ik kreeg geen stem, mm-hmm. Maar ik voelde zo'n ongelofelijke druk. En ik had zo'n onvrede dat ik wist, ik moet gaan. En toen ik mijn ticket boekte,
ja,
toen pas kwam mijn vrede terug. Toen had ik pas weer rust en vrede en ik wist dat ik dus naar Jeruzalem moest. Nou, ik kwam in Jeruzalem aan en dat was met Rick Ridings en Harold Eckhart. En daar ben ik even zijn naam kwijt. Ik noem hem mijn tweelingbroer uit Kenia. En ik zat ineens in het leiderschapteam van die gebedsconferentie. Ik heb eigenlijk niks gedaan hoor. Ik zat in het leiderschapteam, maar ik deed amper wat. En ik was eigenlijk van plan om achterin te gaan zitten. Mm-hmm. En te luisteren, en Heer heeft een boodschap voor mij. Want ik zit een beetje in ik weet niet meer hoe ik verder moet.
Er is geen raad. Van moet ik?
In ieder geval, er komt op 15 mei geloof ik, was mijn verjaardag. Mm-hmm. Toen was er, s'avonds kwam er een groep voorbidders uit het land, uit Zuid-Amerika. Daar ben ik het even kwijt. En daar, die gingen het getuigenis vertellen hoe zij met een aantal bidders waren gaan bidden. En hoe het land geschud is, hoe het land veranderd is en hoe daar een godvrezende president gekomen is. En die godvrezende president heeft uiteindelijk voor Israël gestemd. En dat hele getuigenis, dat was zo'n bijzonder getuigenis. Dat was echt niet te geloven. En dus ze zijn klaar. Nou, echt die atmosfeer in de zaal, het was zo apart. Je kunt je niet voorstellen, het zal voor sommige mensen wel erg charismatisch geweest zijn, maar het was echt een bijzonder verhaal. Het is te lang om hier te vertellen. Mm-hmm. En toen neemt Rick Ridings van het Huis van Gebed, Sukkot Hallel, die neemt het woord over. En die begint te vertellen hoe belangrijk het is in de eindtijd dat een land Israël erkent en Israël wil dienen, maar dat de ambassade ook verplaatst moet worden naar Jeruzalem. En daar ging het getuigenis ook over van dat land.
Ja.
En toen zei hij, dat is zo belangrijk, een verplaatsen van de ambassade is een geestelijke daad in de hemelse gewesten. En terwijl hij over vertellen was, gebeurde er iets wat zo bizar was. In de goede zin. Maar de Heilige Geest komt over mij. Het was de tweede keer in mijn leven dat ik dat een keer had meegemaakt. En dat ik echt een wolk over mij heen voelde komen. En ineens herinnert mij de Heilige Geest aan het moment, uit het niets, ik was helemaal niet meer bezig. Mm-hmm. Kun je nog herinneren dat ik zei bij de opening speech dat er komt een moment dat ik je zal laten zien wat je gedaan hebt nu. Dat ik die proclamatie deed bij de start van de conferentie. En op dat moment mm-hmm. kreeg ik een film te zien. Ik zag alles wat ik in de geest. Okay, ja. Alles wat ik in die afgelopen jaren had gedaan.
Ja.
Alle details zag ik allemaal voorbij komen. En ik was echt verbijsterd dat sommige dingen echt belangrijk waren. En het was echt in een flits. En op dat moment stopte die toen ik mijn toespraak had gedaan. Ik bevond mij als het ware in het Vredespaleis en hij stopte daar.
Ja.
En toen zei hij dit. En nou denk ik dat een aantal luisteraars zullen afhaken als ik het ga zeggen. Maar dit is wat ik heb ervaren. Wat jij hebt gedaan, je hebt een bolwerk geslecht waardoor de natiën vrijgezet zijn om een ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. En dat zei hij en op dat moment, daarna zijn pas de eerste ambassade, daarvoor is geen ambassade verplaatst, daarna zijn ambassades, die nog niet veel, zijn verplaatst. Nou, ik kreeg kippenvel, ik begon haast te schudden van de zenuwen en ik dacht, dit zal never nooit iemand geloven. Nooit en ten nimmer. Iedereen denkt dat ik gek geworden ben. En ik durfde het niet te zeggen. Maar goed, het begon zo te branden in mij. Ik kon het niet. En later zat ik met de leiders onderling. En ik zei, ik begon te vertellen wat ik had meegemaakt. En ik legde het als toetsing neer. En zij wist natuurlijk wat er al had. En iedereen werd emotioneel en zei, wij geloven Jack echt dat dit echt een werk van de Heilige Geest is wat je hebt gedaan. We weten de strijd, we weten hoe moeilijk het geweest is. Want ik vertel natuurlijk alle mooie dingen. Mm. Maar alle zorgen en alle worstelingen en dat soort zaken, dat hoor je niet. En de rugzakken die ik op mijn rug af en toe had. Maar dat was wel iets voor mij. Dat ik heb het heel lang niet durven vertellen aan mensen. Ik was zo, ik dacht, ze verklaren me allemaal voor super gek. Maar goed, ik ben daarna weer naar huis gegaan. Ik ben echt maar voor 3 dagen naar Jeruzalem gevlogen. Want ik ging in juni weer.
Wat ging je doen dan?
Nou, dat was ook zoiets. Ik kreeg een uitnodiging al voordat ik in mei ging. Ik kreeg een persoonlijke uitnodiging voor het Jeruzalem Prayer Breakfast. En in Jeruzalem.
Wat is dat?
In Jeruzalem, een gebedsontbijt. Nee, zo heet het. En ik had geen idee wat het was. Ik vroeg me net als jou af, wat is dat?
Ja.
Nou weet ik wel meer gebedsontbijten. En ik hoorde van Amerika en het is zo ecumenisch.
Ja.
En ik ben weleens in Brussel geweest. Ik dacht, nou, daar gaat Jack van der Tang niet heen. Dus ik helemaal niet zitten.
Die eet zijn brood thuis wel op.
Zo is het. Ja. Buiten dat, het kost ook een hoop geld om daar naartoe te gaan.
Ja.
Dus ik heb op een gegeven moment, maar ook dat liet me toch niet met rust. Dus toen heb ik op een donderdag was ik hier op kantoor. Ik was aan het bidden, 's morgens. En ik zei, Heer, als u echt wil dat ik daar naartoe ga, dan moet u mij echt financieel bevestigen. Want anders ga ik echt niet. Ik ga niet meer geld uitgeven naar een of andere conferentie waar het allemaal zo ecumenisch is als zijn kan. Ik ben radicaal, Heer. Ik heb geen zin in al dat grijze gedoe.
Ja.
Dus ik heb het losgelaten. En zaterdag moest ik spreken in Leeuwarden. En ik ben daar en na afloop komt er een vrouw naar me toe en die zei, jij leeft toch uit geloof? Ja, ja, ja. Uh-huh. En ze zei, ik heb wat voor je. Dat moest ik van de Heer aan je geven. Dus ik nam het aan en ik dacht, nou, dus we hadden nog iemand gegeten, reden weg en we rijden op de afsluitdijk. En ik zeg tegen Inge, ik zeg, joh, Inge, ik zeg, hier, een envelop. Ik zeg, ik heb van, ik wist niet schouder naam meer. Ik zeg, een hele lieve vrouw. Ik zeg, ik denk dat we een hele, ik zeg, lees eens de tekst die erin staat. Ik zeg, want zij heeft meestal wel iets bijzonders.
Ja.
Dus hij opent de envelop en ik volg daar niet, want ik reed op de afsluitdijk. Dus ik zat voor me te kijken. En ik zei tegen haar, ik zeg, wat staat erop? Ik zeg, je bent zo lang stil. Ja, zegt ze, je wilt niet geloven. En er zit geld in. Ik zeg, oh, geld? En toen ging ze tellen, 2000 euro. Had ik nog nooit van mijn leven contant gehad. En toen zei ik tegen haar, oké, dat is voor mij heel duidelijk. Ja. Gelijk wist ik het, God wil dat we naar juni naar Jeruzalem gaan.
Ja.
In ieder geval, Jeruzalem kwam, was 6 en 7 juni. Mm-hmm. Dat is trouwens grappig, het jaar ervoor was het ook 6 en 7 juni.
Ja.
Dus en daar had ik gepland, de conferentie.
Klopt.
En daar waren ook een aantal mensen geweest, die hadden anders niet erbij geweest.
Ja.
En wij zijn erheen gegaan. En we naar de Knesset geweest. En dat was hartstikke radicaal. Niet normaal. Ik was helemaal verbijsterd. Ik zat regelmatig met tranen in mijn ogen. En denk, zijn er zulke radicale mensen die geloven in Yeshua? En die dat gewoon zeggen waar die orthodoxe joden bij zijn. Waar Anne Graham, de dochter van Billy Graham, sprak. Zo radicaal. Wow. Later hoorde ik dat ze ver buiten de boekje was gegaan.
Ah.
Maar dat was zo bijzonder. Ja.
Er waren ook orthodoxe joden bij?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, ja.
Bijzonder.
Toen was het afgelopen. We hadden bijzondere ontmoetingen.
Maar waar werd voor gebeden?
Voor de vrede van Jeruzalem.
Ook voor de vrede van Jeruzalem.
En ook voor de ambassades.
Hm.
Want de ambassade van Jeruzalem, die was de... Ik weet niet meer wanneer ik het kreeg, maar het was wel vrij... De ambassades kunnen zich verplaatsen.
Mm-hmm.
Dat was wel vrij tegelijkertijd met de ambassade van geloof ik, als ik het goed heb, want ik weet het soms echt niet meer, van Amerika.
Amerika,
die geopend werd of zo. Dat
was de eerste.
En dus er werd opgeroepen voor allerlei ambassades. Dat was echt wel het onderwerp. Dat de landen, hun het waren allemaal leiders. Ambassades
zouden gaan verplaatsen naar
Het waren alleen maar leiders die daar waren.
Ja.
En je kon alleen maar op uitnodiging komen. Dus het was bijzonder dat ik was uitgenodigd.
Wat voor leiders waren dat?
Allemaal christelijke leiders van grote organisaties en zo. Dat ik daarbij was, vond ik al heel apart. Een klein kereltje uit Den Haag, die kleine organisatie. Want we zijn natuurlijk niet veel bijzonders.
In aantallen niet en in
aanzien niet.
Hoeft ook niet.
Voor God gebruikt het kleine, dat besef ik wel hoor.
Ja.
En op het laatste deed Albert Frexler is de leider daarvan. En die zei, God heeft de visie gegeven. We willen ook naar strategische plaatsen gaan in de wereld.
Uh-huh.
En op dat moment sprak God. dit is het. Dit is het tool, het middel wat ik wil dat je gaat gebruiken. Voor verdere actie, voor het statement. Ja.
Wat dat gaat worden en wat dat statement is en wat dat gaat betekenen, dat willen we graag horen na de muziek.
For I will take you from the nations, gather you from all of the lands, and bring you into the place I gave to you. And I will sprinkle clean water on you, and you will be made clean. I will cleanse you of all your impurity, and I will give you a new heart, and put a new spirit within you. I will remove the heart of stone and give you a heart of flesh. And you shall live in the land that I promised to your fathers, and you will be my people, and I will be people, and I will be yours.
een prachtig nummer. You Shall Live in the Land. Van Ted Pierce. Ja, we gaan weer verder naar het interview met Jack. Ja, we zijn benieuwd naar het vervolg van het verhaal. En wat dat betekende voor de organisatie, maar ook voor Jack zelf. Jack.
Ja, zeg het eens. Ja, we moeten wel blijven lachen, of niet?
Ja,
dus
absoluut.
Dat doen we op kantoor wel.
Ja, heel geen probleem.
Ja, wat moet ik zeggen? Weet je, ik kende Albert Vexler niet. En ik dacht...
Toen niet?
Nee, toen niet. Nee. En de afloop was afgelopen. Het was allemaal druk. Mensen stonden met elkaar te kletsen. En
ja.
Ik denk, ik ga naar hem toe. Dus, maar hij was heel druk. En ik zeg, Albert, mag ik je wat vragen? Hij zegt, ja. Ik zeg, ik geloof dat God wil dat we het in Den Haag... Of ik zei, hoe denk je erover dat wij het in Den Haag gaan doen?
Hoe kon je met die vraag komen dan?
Nou, omdat ik dat... toen hij zei, we moeten naar strategisch plaatsen,
ja.
Toen overviel mij, dit is het middel, het tool die God mij gaf om verder te kunnen, om mensen wereldleiders te brengen.
Ja, 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 ja.
En op die
ja.
manier het statement onder de aandacht te kunnen brengen.
Ja, ja.
Dus ik ga naar hem toe, ik zeg, hoe zou je het vinden als ik dit in Den Haag ook ga doen?
Ja.
En toen keek hij me aan en zegt, dat is van God. En toen liep hij weer weg. Nou. Dus ik was helemaal overdonderd.
Gebouwereerd.
En hij zei verder niks, hij was heel druk.
Ja.
En dus met Inge later en in de hotelkamer zaten we over te praten. En toen heb ik hem een mailtje, een appje gestuurd.
Ja.
Weet ik veel van mailtje. En hij kwam op zondagmorgen kwam hij nog. Hij had eigenlijk geen tijd, maar zondagmorgen kwam hij naar ons hotel.
Mm-hmm.
En hij ging praten en hij was heel erg enthousiast. Dus wij hebben elkaar een hand gegeven. En wij zouden een jaar later,
Een
jaar later zouden wij 25 en 26, zoiets eind juni.
Mm-hmm.
Ik wilde het eigenlijk 28 en 29 juni doen.
Ja, snap ik.
In Den Haag.
Ja.
En we gingen naar Den Haag. We waren laaiend enthousiast. Maar we hadden geen idee hoe.
Nee, ik kan me voorstellen.
Ik dacht, waar ga je dat houden dan? Ik dacht zelf van...
Wat
heb ik gezegd? En moet ik dit niet eerst overleggen met mijn bestuur? En hoe gaat dat financieel? Ja. We hebben geen cent. Maar ik was wel enthousiast. Ik heb thuisgekomen. Ik heb verteld. Nou, iedereen was laaiend enthousiast. De bestuur erbij. We hebben vergaderd.
Mm-hmm.
En dat betekende dat ik iemand moest hebben die dus mij ging helpen. En we hebben Patricia weer gebeld.
Maar je bent echt vanaf de grond af begonnen.
Terwijl
je niet wist.
Nee. Nee.
Waar en hoe moet ik dat allemaal gaan doen?
Nee. Dus eerst hebben we besloten om... moest iemand komen die dat praktisch ging doen? Nou, Patricia, dat was gewoon absoluut van mij. Ik denk, ja, ik kon goed met haar werken. Ik vertrouwde haar echt voor 200%.
Ja.
Zij kon zelfstandig werken, want ik hou niet van iemand die ik aan mee moet nemen en elke keer moet uitleggen. Daar weet je alles van.
Dank
heb je dieper gegooid.
Heel fijn.
En we hebben haar gebeld, we hebben haar gesproken. Ze was laaiend enthousiast, ze heeft gebeden. En dit was 6 en 7 juni. En 1 juli begon ze. In geloof, financieel was het even lastig. Ik had in die tijd een bakje koffie ging ik drinken weer met diezelfde zakenman. En die vroeg aan mij hoe het ging. Dus ik zat te vertellen wat we gingen doen. Hij was erg enthousiast.
Had je een collectezak meegenomen?
Hè?
Had je een collectezak meegenomen?
Nee, want ik vraag geen geld. En ik was absoluut niet uit op geld.
Nee,
want ik weiger dat.
Ja, absoluut.
En hij weet dat. Hij weet het.
Ja.
En hij zegt, heb je die in dienst genomen? Hij zegt, en financieel? Ik zeg, ja, financieel, oké. Hij zegt, en toen zat hij hardop te rekenen. Hij zegt, zoveel geld. En toen maakte hij een groot bedrag over. En daar staat dan ook echt 2 dagen later op of zo. Ik heb dat later nog een paar keer gedaan, maar dat was natuurlijk niet genoeg.
Ja.
Maar het was wel een ongelofelijke bemoediging. Want hij zei, Jack, ik geloof dat echt je de weg van God bewandelt.
Ja. Maar er komt natuurlijk nog veel meer kijken dan en personeel en geld.
We hadden natuurlijk helemaal geen lijst met mensen wie we konden uitnodigen.
Niet.
We hadden geen idee, dus we moesten een heel netwerk. Albert Vexler zou ons helpen. Nou, dat heeft hij echt niet hier van net gedaan. Hij zou reclame gaan maken. Nou, dat is echt ook treurig geweest.
Ja.
Maar goed,
dus
we zijn...
Je moest echt op eigen kracht gaan. Niet op eigen kracht.
Nee, maar... Ja. Dus
het is ook wel een hele zaak van gebed geweest. Hè?
Ja, en ik had... Ook een dingetje is dat ik... Michelle Bachman.
Ja.
Die moet ik even noemen, want zij is echt een sleutelrol. Michelle Bachman was echt... Dat is de vicevoorzitter van het JPB. En zij is de meest charismatische persoon. Zij is voormalig presidentskandidaat geweest. congreslid, zeer, zeer charismatisch, zeer uitgesproken. Als die gaat bidden, bidt ze een kwartier op podium rustig. Ja. Maar heeft iets heel bijzonders. En zij heeft echt een gigantisch contact. En ik dacht, met haar moet ik praten. Dus ik had aan Albert een aantal keer gevraagd, kun je voor mij niet regelen? Ik vlieg voor mijn part naar Amerika toe. Ik wil met haar praten, want ik geloof dat zij in verband met statement heel belangrijk kan zijn.
Mm-hmm.
Lukte niet. En dan ga je worstelen. Dan ga je worstelen.
Ja.
Want, je bent aan het bidden, maar...
Het is niet altijd zo dat jij meteen antwoord krijgt.
Nee, volgens mij heb ik dat toch al een paar keer gezegd, dat echt niet gebeurt. Dat het echt worstelen is. Kijk, ik vertel hier de mooie dingen, maar de worstelingen, dan wordt het heel saai programma hoor. Als ik allemaal wat dingen ga vertellen.
Ja.
In ieder geval, de voorbidders begonnen te bidden. Ja. Voor want we hadden altijd gebed.
Ja.
Voorbidders begonnen te bidden en die zeiden, Jack, God heeft ons laten zien, jij gaat heel veel reizen. En goed, ik nam het serieus. Als ik wat had bijvoorbeeld, ik vroeg altijd, wil u bidden voor mij? Ook voor bevestiging. Niet dat ik altijd luisterde, maar meer ook voor bevestiging, voor sturing.
Ja.
Nou, ik was in dat jaar uitgenodigd voor Nashville. Daar heb ik gesproken op een grote conferentie, ook vanwege 2017 de conferentie in het Vreespaleis.
Ja.
Bijzondere contacten, stond ik op het hoofdpodium. Interview gedaan. Maar goed, ik wilde Michelle Bachman, omdat ik zei geloof dat zij een ding was. Toen kwam Israël Pochter, zijn voorganger uit Asdod. Die sprak bij ons, die had ik ook ontmoet met de Jerusalem Prayer Breakfast.
Ja.
En die kwam naar Nederland en hij zei, joh, waar zit je? En hij was uitgenodigd door een gemeente op zondag. En toen, hij zei, nou, ik land zaterdagmorgen. Ik zei, joh, kan je bij ons komen spreken? En ik heb hem opgehaald, doorgereden, hij kon zo het podium op. Maar wij kenden elkaar eigenlijk niet echt. Ik had hem in Amerika twee keer ontmoet, maar amper met hem gesproken. Tweede keer dacht ik, herken je me nog wel?
Ja.
En hij staat op het podium en hij begint even Pastor Jack. En ik... En hij begint ineens te profiteren als het ware over mij. Zo heb ik dat ervaren. Ik weet niet of de mensen dat zo ervaren hebben hier. Jij gaat heel veel reizen. Je gaat over de wereld reizen, zei hij.
Dat was de tweede.
En dus maandag was ik in gesprek met Patricia en ik begin vreselijk te lachen. Ik zeg, ik moet zo lachen. Ik zeg, iedereen zegt dat ik ga reizen, maar ik heb helemaal geen plannen. Ik heb geen reis. Ik heb niets in de planning staan. Nee. Ik zeg, ik weet niet wat ik ermee moet hoor.
En het is mijn ding helemaal niet.
Dus ook dat. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik het niet... Ik vind het ook wel leuk op zich.
Ja.
Maar dan wel met Inge erbij. Ja. Maar dat is een dure grap natuurlijk steeds. Inge heeft ook te werk.
Ja.
5 minuten later, e-mail. Albert Vexler. Jack, kun jij over een paar weken in Brazilië zijn? En, want daar is Michelle Bachman. En dan kun je daar met haar alles doornemen. En ik dacht, wauw. Maar ik moet de tickets betalen. Het was niet zoals die lui in het Vreespaleis dat ze betaald worden. Ik moest alles betalen, het hotel betalen. Dus wij zijn hier gaan bidden. En wij ervoeren echt dat ik daarheen moest. Dus ik daarheen gevlogen, pokken aan het vliegen. En dan zit je in je eentje. Dus dat is, ik vind er echt geen moer aan. Ik kom eraan. En de volgende morgen was ik vroeg wakker in het hotel. Dus ik denk om 6 uur. Denk nou, Albert Vexler is net uit Israël aangekomen. Die heeft ook een probleem met de tijd.
Ja.
Dus ik app hem, ben je al wakker? Hij zei, ja, ik zit beneden al aan het ontbijt. Dus om 6 uur morgens. Dus ik er ook heen. En het eerste wat hij zegt, welkom. En dan zegt hij, Jack, ik heb slecht nieuws voor je. Ik zeg, wat is het dan? Hij zegt, je bent speciaal hierheen gekomen voor Michelle Bachman.
Maar
ze gaat niet komen.
Oh.
Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, niemand heeft verteld dat Brazilië heeft geëist nu dat er visums verplicht is voor mensen uit Amerika. Er was veel spanning tussen Amerika en Brazilië. En zij hebben dus nu geëist en zegt, dat gaan we nooit meer voor elkaar krijgen. Waarbij ik aankijk. Ik zeg, maar zij komt wel. Hij zegt,
hoe kan je dat zeggen?
God heeft mij hier naartoe gestuurd om haar te ontmoeten, dus zij gaat komen. En hij valt haast van zijn stoel af. Hij zei, Jack, je hebt geen idee wat je bij me doet. Hij zei, ik zeg maar, dat betekent niet dat we gaan zitten wachten en bidden. Nee, dan gaan we werken.
Ja.
En ik mijn spullen erbij. Hij beneden daar op internet en wij ons netwerk af zitten bellen. Maar ja, hij had een gigantisch netwerk, dus ik dacht, hij zal wel iemand hebben. En iemand had bij ons het gebouw geopend, een mosje, Da Costa. En die komt uit Brazilië. Uiteindelijk heb ik hem te pakken gekregen en ik heb verteld wat het probleem was. Ik zei, want wij moeten iemand hebben die toestemming geeft op korte termijn. Normaal duurt dat een week of zo.
Ja.
In 2 dagen of 1 dag tijd dat ze de visum kan krijgen.
Ja.
Nou, hij is gaan bellen en hij vond iemand die iemand had op het kantoor van de president.
Nee.
En die heeft het geregeld. En Toen heeft Michelle een reis gemaakt van rennen. En één keer was ze zelfs zo bij Miami moesten overstappen dat het vliegtuig weg wilde. Maar op haar gewacht hebben, iedereen zat en zij kon zo naar binnen. De deur ging dicht en het vliegtuig ging weg.
Onvoorstelbaar.
Maar ze was dus in Brazilië. Maar wat ik daar ook mee wil zeggen is, als God spreekt, het gaat niet altijd makkelijk. Hè?
Nee.
Het is echt, je moet wat doen, je moet ervoor vechten. En je moet ook in geloof handelen. Je moet niet denken van als God spreekt, je gaat erheen.
Mm-hmm.
Je gaat zitten en je wacht tot een taxi je komt halen. Want zo werkt het niet.
Nee. Je moet er wel dingen voor doen.
Je moet er wel wat voor doen en je moet ook bereid zijn. En dit was echt, ze was aardig kapot.
Ja, kom maar.
Dus zij is daar gekomen. Nou,
ja.
Ik heb met haar daar een hele bijzondere tijd gehad. Ze is nooit vergeten meer.
Ja.
Ook want, over het getuigenis, maar ook over het statement. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Ik heb nog een dag sightseeing gehad. Ik ben nog naar de Messiaanse Joodse gemeenschap geweest, waar ik een bijzondere tijd had. En dan kom je weer terug. En zij was erg enthousiast. Zij wilde ook komen. Zij ging meewerken. Zij zou het best doen. Toen was ik begin december was ik in Brussel. Daar sprak ik Jim Garlow. Is een voorganger van een megachurch uit San Diego.
Mm-hmm.
Die had ik ook in Orlando weer ontmoet. Die is naar Den Haag gekomen. Dat is ook een leuk verhaal trouwens. Ik wilde de ambassadeur van Amerika ontmoeten, maar dat lukte me maar niet.
Ja.
En ik wilde al die ambassadeurs uitnodigen en ook hem. Maar ik kreeg de deur niet open.
De ambassadeur
dus,
van
Amerika, hier in Den Haag.
In Nederland. Ja.
En Jim die kwam 2 dagen naar Den Haag, want die wilde weten over Den Haag. Wat het was en waar ik mee bezig was met het Jerusalem Prayer Breakfast. En nou, ik had tegen Patricia gezegd, joh, kan jij een afspraak regelen? En dan met Sandy en met Jim Garlow. Jim Garlow zat in de adviesraad met Donald Trump. Dus die had foto's, weet je wel, met Trump en zo, 1-op-1.
Ja.
In ieder geval, ja hoor, we hadden een afspraak. Dus wij zouden 's morgens om 9 uur de ambassadeur van Amerika ontmoeten. Dus we zitten in de auto. Inge ging mee, zijn vrouw, Rosemary Schindler van Schindler's List. En Jim vraagt aan mij, Jack, wat gaan we eigenlijk doen bij de ambassadeur?
Ja.
Dus ik schoot in de lach. Ik zeg, eigenlijk weet ik het zelf ook niet. Dus we begonnen heel erg te lachen.
Ja.
Ik zeg, ik moet je een zonde bekennen. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, ik heb jouw naam gebruikt om binnen te komen. Nou, hij kwam niet meer bij. Ach Jack, zo werkt het.
Ja.
Ik zeg, maar zullen we bidden in de auto? Dat de Heilige Geest ons leidt.
Ja.
En we hebben een tijd gebeden met elkaar, terwijl we naar het rijden waren. En toen zei hij, toen we klaar waren, hij zegt, ik denk dat het maar zo is dat ik maar het gesprek leid. Ik zeg, prima. Nou, er was geen betere man geweest dan Jim.
Ja.
En ze kenden allemaal gezamenlijke vrienden. Hij was een voorganger geweest van de megachurch.
Ja.
Hele normale kerel trouwens, Jim.
Ja. Ja.
En hij ging ook komen naar JPB. Hij is niet geweest trouwens. Er waren andere dingen, want dat heb je met politieke mensen. Dan als er wat tussen is, dan gaat het niet door.
Ja.
Maar dat was wel heel bijzonder. Nou, we zijn in ieder geval in 2018...
Mm-hmm.
We zouden van alles doen. Er stond van alles te gebeuren.
Ja.
En dan was er dat moment dat ik bij het Jerusalem Prayer Breakfast was er ook een receptie voor hooggeplaatsten.
Ja.
Dus dat doe je met politieke leiders. Dan nodig je mensen uit. Dat gebeurde ook in de Knesset, ook op andere plekken.
Mm-hmm.
En ik wist eigenlijk niet
wie je uit zou
moeten nou, doen. Niet waar we dat zouden doen.
Ja.
En ik moest denken aan de oude kamer waar vergaderd werd, de oude Tweede Kamer.
Oh ja.
En, maar ik wist het niet.
Nee.
En ik lig in bed, ik lig te bidden ervoor. En ik zei, heer, waar moet ik dat doen? Welk hotel? Hotel dus Indus of zo, weet je, zit je aan te denken.
Ja, ja, ja.
En ik hoor ineens, de Ridderzaal.
De Ridderzaal?
En dat was en toen kwamen er allerlei herinneringen terug.
Ja, ik kan me
van jaren en jaren en jaren geleden.
Want hoe lang was dat geleden, Jack?
Dat ga ik je laten vertellen. Maar dat was 22 jaar geleden, maar dat wist ik op dat moment niet.
Nee.
In ieder geval, ik ben in...
Maar Jack, natuurlijk weer een heel bijzonder verhaal, omdat dat na zoveel jaren dan ineens toch weer terugkomt.
Dat was trouwens een verhaal waar ik voor had gebeden en wat nooit doorgegaan is.
Ja.
Dus als je het nou hebt over dat je niet snapt waarom God spreekt en het gebeurt niet.
Ja, ja. Of wat nog niet vervuld
nog niet,
was. Ja. Ja. Kun je ook de luisteraars misschien uitleggen wat je bedoelt met... Het was de derde keer.
Omdat het 22 jaar ervoor, en dat ik denk dat dat in een ander programma moet. Want ik kijk een beetje naar de klok.
Ja.
En als ik alles nog wil vertellen, gaat het echt niet in dit programma lukken. Nee. Maar ik wil eigenlijk even naar het verloop gaan wat er toen in mijn leven gebeurde.
Ja.
Ik ben in 2019 ben ik dus gaan bidden. Kreeg de ridderzaal. Ik had contact met Jo voor de wind. Joel lukte niet echt. Die was mijn contactpersoon. ChristenUnie.
Ja.
Die was mijn contactpersoon voor de politieke mensen in de Tweede Kamer.
Ja, ja.
Nou, de ridderzaal huren is iets wat je doet. Daar is of een minister of een staatssecretaris is dan verantwoordelijk als gastheer.
Ja.
Moet onder zijn auspicie gebeuren.
Ja.
Of de presidium. Dus dat zijn de leiders van de Tweede Kamer.
Ja.
En het lukte niet. Maar er zitten nu ChristenUnie in de regering. Dus we hebben een minister, twee ministers en we hebben een staatssecretaris.
Ja.
Nou, wij dachten aan de ministers, maar ik heb eigenlijk vanaf het begin moeten de ministers het wel zijn of zal het Paul Blokhuis zijn?
Ja.
In ieder geval, het lukte niet. En op een dag had ik een afspraak met Jo voor de wind. Ik was aan het wachten en Jo was bezig, geloof ik. En Eppo komt erbij. Eppo Bruins.
Okay.
En ik raak met Eppo in gesprek.
Mm-hmm.
En toen kwam Gert-Jan Segers erbij. En daar raakte ik mee in gesprek. En toen kwam Jo voor de wind. Dus we stonden met z'n viertjes in de hal daar te praten. En ik vertelde aan Gert-Jan Segers over mijn visie.
Mm-hmm.
Waarom de ridderzaal? Hij vroeg waarom. Ik zei, het is mij aangereikt in gebed. Ik heb het zelf nooit gesnapt.
Ja.
En toen zei ik, ik heb uitgevonden dat de eerste toespraak van de Duitsers door Seyss Inquart is in de Tweede Wereldoorlog gebeurd in de ridderzaal als een troonrede.
Ja.
En iedereen weet wat daar gebeurt. En dat is nog nooit geestelijk ontkracht op die plaats. En ik denk dat dat de race dat. En die was zo enthousiast. Die geloofde erin, die stond erachter.
Ja.
Maar Joel was druk. En Joel had van alles geprobeerd. Het lukte niet, dus ik ben naar Apple gegaan. Ik zeg, als ik het aan jou vraag. En hij zegt, dat is goed.
Ja.
Dus ik heb Jo gegaan. Jo, vind je het erg dat ik het aan Eppo vraag? Want ik heb het gevoel dat jij te druk bent.
Mm-hmm.
Nou, zei hij, dan zou ik heel blij zijn als Eppo het van mij over wil nemen.
Ja.
Nou, ik had veel contact met Eppo. Eppo lukte het niet. En het was echt een probleem.
Ja.
En dan gaan we naar december. 21 december ben ik op mijn kantoor op vrijdag. Patricia is daar. En Patricia was er die dag niet.
21 december, welk jaar?
2019. 2018. En ik moest wat doen op haar computer. Daar had ze gevraagd, ze snapt iets niet, dus ik probeerde het te zoeken.
Mm-hmm.
En ik loop even snel terug naar mijn kantoor om een code te zoeken. En er gebeurt wat in mijn hoofd. En ik stop. Ik zat achter mijn bureau om iets te zoeken. Er gebeurt iets in mijn hoofd. En je hebt wel eens dat je denkt, als je gaat staan, weet je wel, dat je alles draait.
Ja.
Dat heeft allemaal. En ik dacht dat het zoiets was. Maar eigenlijk wist ik, dit is anders.
Ja.
Ik wist er geen raad mee. Ik bleef zitten. Wim was daar. En die zei, wat is er? Ik zei, ik heb iets in mijn hoofd. Ik zeg, ik weet niet wat het is. Ik zeg, maar het gaat wel weer over. Dus ik loop weer terug naar het kantoor. Ik doe daar mijn dingen.
Ja.
En ik loop terug en ik merk dat ik niet meer kan lopen. Ik val tegen de muur aan steeds.
Zo.
En ik kom in mijn kantoor. Ik ga achter het bureau zitten. Ik doe mijn hoofd in mijn handen.
Ja.
En hij vraagt, wat is er? Ik zeg, dit is toch niet goed. Hij zegt, je moet de dokter bellen. Ik zeg, nee joh, doe normaal. Het gaat wel over.
Ja.
Je moet de dokter bellen. En hij begint te bidden voor me. Nou ja, ik dacht, dit is toch wel een beetje raar.
Ja.
Ik heb de dokter gebeld. Nou, en lang verhaal kort. Ik zat in het ziekenhuis. Ik ging door de scans. Ze zaten me op te wachten. En Inge was gebeld. Die kwam eraan, helemaal overstuur. En die was, toen ik uit de scan kwam, zat ze al in de kamer. En de dokter kwam. En hij zei, ik heb toch wel slecht nieuws voor u. Ik zei, wat dan? Hij zei, hij heeft een behoorlijke herseninfarct.
Zo.
En toen had ik iets waar ik me voor schaam. Ik werd emotioneel. En ik dacht, dit kan niet. Een man gods die met zo'n bijzonder werk bezig is.
En dan
die dit gebeurt, dat kan echt niet.
Nee.
Nou, ik kan je vertellen, dat heb ik me ook afgeleerd voor mijn hele leven.
Ja.
Want God heeft niemand nodig. Maar ik had echt toch een klein beetje een soort arrogantie, wil ik het ook niet zeggen. Maar ik kon me niet voorstellen. Ja. Ik werd emotioneel. Ik begon haast te huilen. Ik kon me erin houden vanwege de dokter. En ik zeg, en nu? Ja, hij zegt, u moet gelijk naar de intensive care. Dat heet iets anders voor de herseninfarct. En uw vrouw moet naar huis spullen halen. U gaat hier blijven. In ieder geval, ik ging steeds verder achteruit. Ik bleef wel vrij relaxed, moet ik zeggen. Ik zeg, waar ga ik heen? Naar de 10e etage. En ik kon er wel zeggen van, nou, dan heb ik wel een zeeuitzicht, hoop ik toch of zo. Dat zei ik nog. Inge werd boos dat ik grapjes maakte. Ja. En, maar ik had een hele diepe rust. Ik had zo'n rust en vrede dat ik echt dacht van, het komt goed.
Ja. Nou, hoe dat verder gegaan is, we zijn eigenlijk door de tijd heen. Ik moet helaas...
Zijn we er al?
Ja, we zijn er alweer. Dat houden we voor de volgende keer weer. Het is uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met je. Je zit tegenover me in blakende gezondheid. Dus,
ik heb nog wel wat naweeën. Maar,
ja. Goed, ja. Dat waren we voor de volgende keer. In ieder geval heel hartelijk bedankt weer voor alles wat je met ons wilde delen. Niet alleen de mooie kanten die er zijn in je leven. Maar dat je ook al je twijfels soms gewoon hier voor de radio uit wil spreken. Hartelijk bedankt u ook luisteraars en tot de volgende keer.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.